Geliefde gemeente, de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte uit 2 Timotheus. 2 Timotheus 2 en daarvan het 8e vers. 2 Timotheus 2 vers 8, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit denzelfde Davids naar mijn evangelie. Tot zover. We schrijven hierboven, houd in gedachtenis, hij leeft. We hebben horen lezen uit Genesis. Genesis 5. Hoe oud de mensen werden. En dat de mensen zich voortplanten. Hij gewoon, kun je ook lezen. Hij verwekte zonen en dochteren. Maar aan al die levens, hoe lang ze ook duurden, kwam een einde. Want gij zijt stof, heeft de Heer gezegd, en gij zult tot stof wederkeren. Het waren wel hele einden. De oudste 969 jaar. Voor ons onvoorstelbaar. Om te denken dat Noach al 500 jaar geleefd had. En hij, toen hij Sem, Cham en Jafet gewonnen. En dat hij alweer 100 jaar waren. Over de 100 toen de zondvloed kwam. Wat die mensen allemaal hebben overlapt in hun lange leven. Als je nou rekent dat Sem nog geleefd moet hebben toen God Abraham riep uit het Oer der Chaldeeën. En toch kwam er een einde aan. En hij stierf. Telkens lees je het. En hij stierf. Ja. Je kunt zeggen, ja, maar ergens de mensen verwekte kinderen. En in die kinderen bestonden ze toch weer verder. Zo dacht men vaak. Sterker misschien nog dan wij. Het voortbestaan in de kinderen, maar toch af. Het is toch een gebrokenheid. Het is toch een afsnijding uit het leven. Al is een vader oud, een moeder oud. Als moeder of vader sterft, dan ergens heb je ze niet meer hier. En dan troost je je ook nog niet direct met de gedachte, moeder is wel dood of vader is wel dood, maar ze bestaat of ze bestaan toch in mij verder. Dat is verdrietig. Dat is dat, ja, dat diep ingrijpende gevoel en ervaring dat de mens, een levend mens, die geschapen is in ieder geval om te leven, dat zo'n mens aan het eind komt. En dat alles voorbij gaat. Kun je niet oplossen door te zeggen, ja, maar dat is natuurlijk en anders dan zou de wereld veel te vol worden en noem maar op. Nee. Het is een vicieuze cirkel. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Voorgeslachten, zo'n rijnvis feit, kwijnt de hemel en wij bloeien op hun graf. En bij al die verwekkingen, dat is het woord voor gewinnen. Hij gewon zonen en dochter. Bij al die verwekkingen.
opwekkingen was niemand in staat tot een opwekking. Een echte, volledige opwekking. Wel zijn ons gevallen van opwekkingen bekend in het Oude Testament, maar die mensen zijn weer gestorven na verloop van tijd. Ze zijn niet meer onder ons. Een echte opwekking is iets anders dan een verwekking. In een verwekking zie je iets van de levensdrang van de mens die zich zoekt voor de planten. En toch alles is ergens doortrokken van de grote tragiek. Hij vergaat. En zijn nageslacht na hem, wie leefde die de dood niet ziet, zal als een kleed zal het al veranderen. Sommige mensen maken het heel sterk mee als een heel gezin uit het leven wordt weggerukt. En er één overblijft. Dat ook het nageslacht in één keer van de aarde weg is. Nee. Verwekken. Ach, daar zijn we wel mee op de hoogte. En daar zijn we wel een weinig in thuis. Al kunnen wij het niet doorgronden. Maar je ziet het om je heen. Maar om op te wekken. Om zo op te wekken. Dat echt de dood en de vergankelijkheid tot het verleden behoort. Dat het niet meer meedoet. Dat het echt afgelopen is. Dat kunnen mensen niet. Dat kunnen wij niet. Dat is ons vreemd. Dat hoort niet bij de gang van ons mensenleven. Opgaan, blinken en verzinken. Daarom, hoe lang een leven ook duurt, hoe hoog het aantal jaren ook mag klimmen, toch, en hij stierf. Dat gaat altijd maar door. Nu staat er in de tekst, houd in gedachtenis. Dat wil zeggen, denk eraan. Denk eraan, niet alleen als je oud bent. Of als je ziek wordt. Of als je door droefgeestige gedachten gekweld wordt. Of op van die momenten in het leven dat het erop aankomt. Nee. Dit houden in gedachtenis betekent voortdurend. Telkens. Altijd door. Het draagvlak van je stervend leven. Houd in gedachtenis. Het is Paulus' laatste brief die hij op aarde geschreven heeft. 2 Timotheus. Hij zit waarschijnlijk voor de tweede keer gevangen. En het gaat nu niet meer zo goed als dat we in de handelingen lezen. Daar had hij nog een behoorlijk stukje vrijheid. Hij woonde in een zelfgehuurde woning. Hij mocht mensen ontvangen. Al waren er dan een paar soldaten, maar hij mocht mensen ontvangen. En spreken over de dingen van het koninkrijk. Dat is voorbij. Nu, onder keizer Nero, is de gevangenschap zwaar en moeilijk en uitzichtloos. Donker is de schaduw van dit tijdelijk leven. Er is weinig perspectief wat dat betreft. Hij schrijft in deze brief: de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Verder, mij is weggelegd de kroon die de rechtvaardige rechter mij geven zal. En niet alleen mij, maar alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Het leven vol van strijd spoedt op naar een einde. Het is voorbij. Dat ging niet zonder pijn. Veel mensen keerden zich in die laatste fase van Paulus' leven van hem af. Geschokt. Verdrietig. Bang. In mijn eerste verantwoording is er niemand bij me geweest, maar de Heer heeft me bijgestaan. Veel broeders trokken zich uit lijfsbehoud terug. Ze wilden niet zo in één adem met die gevangen Paulus genoemd worden. De eerste generatie is bijna weg. Er leven misschien nog een paar apostelen, maar verschillende zijn al overleden, ontslapen. En zoveel anderen van de ouderen, precies zoals nu, zijn al ontslapen. Tweede generatie. Er begint zich in de kerk al af te tekenen. Dwaling. Ketterij. Allerlei dingen die de gemeente trachten te overheersen. Wat is dat op zich? Een pijnlijke gedachte. Wat dat betreft heeft de prediker mij altijd sterk aangesproken. Ijdelheid der ijdelheden. Al ijdelheid. Het lijkt wel als, het klinkt nu heel raar en cru, als de nieuwheid eraf is. Of een legio andere dingen komen. Om ons bezig te houden. Om de kerk te vullen. In die tijd is er al strijd met mensen die niet meer in de opstanding van het vlees geloven. Die het geestelijk zien. Opstanding, dat is niet. Dat is onze nieuwe aanpak. Ons nieuwe inzicht. Maar dat is niet de opstanding van het lichaam. Nee. Je moet rekenen. In de Griekse wereld was dat iets compromitterends. Opstanding van het vlees. Het vlees, de gevangenis waar je in zit. Waar de ziel in zit. Die toch naar God, naar het hogere, terug moet. Er werd veel gefilosofeerd. Veel gestudeerd. Er werd gezocht naar overeenkomsten, syntheses tussen die heidense godsdiensten, die Griekse godenleer en de leer van de profeten en van de apostelen. Paulus ziet donkere wolken boven de gemeente. Ze zijn er al. En dan schrijft hij zijn laatste brief.
aan Timotheus, twee brieven, waar we het nu over de tweede. Uit de gevangenis, als een vader aan zijn kind. Timotheus die wel eens gevangen is. Die wel eens de moed dreigt te verliezen. Timotheus die een echt kind van de apostel Paulus mag geheten worden, geestelijk. Want zijn moeder was een bekeerde jodin. Zijn grootmoeder was ook een gelovige. Zijn vader was een Griek, waarschijnlijk al gestorven. En Timotheus, die stond ernaast. Die had wel een bekeerde moeder. En grootmoeder. Maar zelf, nee. En die is tot bekering gekomen. Door de prediking van de apostel Paulus. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is heel wat geweest. Ingrijpend. De jongen. Die leek op hetzelfde spoor te blijven als zijn heidense vader. Vrouwenpraat. Die is door het woord van God en door de Heilige Geest krachtig erbij getrokken. Dat is een hele gebeurtenis geweest daar in Lystra. Hij heeft blijdenis gedaan onder vele getuigen dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat hij niet alleen voor anderen, maar dat hij ook voor Timotheus zijn dierbaar bloed heeft gestort. Dat was een grote blijdschap. En hij was al jong. Toen hij ook geroepen werd om mee te arbeiden in het Koninkrijk Gods. Hem zijn de handen opgelegd. Over hem is geprofeteerd. Hij heeft Paulus vergezeld. Hij bleef achter, soms met Silas, om de gemeente te vestigen, te bevestigen. Ouderlingen, diakenen. Later gaat hij wel alleen, wordt hij alleen gestuurd door de apostel Paulus, om in verschillende gemeenten waar het woord gekomen is, om daar nader werkzaam te zijn, ook door de prediking van het woord. En nu is hij in Efeze. Daar krijgt hij deze brief van zijn vaderlijke leermeester en vriend Paulus. Timotheus, betrekkelijk nog jong vergeleken met Paulus, soms bang, bevreesd, beschroomd. Ziende op de donkere wolken, zich niet opgewassen voelen tegen de opkomende dwaling en ketterij. De partijschappen en noem maar op. De vroomheid van sommige vrouwtjes die altijd leren, maar nooit tot de kennis der waarheid komen. Allerlei dingen die niet meevallen voor Timotheus. De aantrekkelijkheid van de begeerlijkheden van de jonkheid. Er is van alles verdrukking. En nu dit. Nu voel je de omgeving, de draad van deze brief, van Paulus, die zegt, ik ga naar huis. Heel gauw, ik wens jullie alle goeds, maar mijn jonge broeder, mijn kind, Timotheus, Kom nog een keertje spoedig bij mij, heeft hij ook nog gevraagd. Ik wil je zo graag zien. Alleen Lucas is nog bij me. Kom ook nog even. En dan als zo'n vaderlijke vriend, ziende al de donkere wolken, ziende op de scheiding hier op aarde, ziende op al die duivelse listen waar de gemeente mee geconfronteerd wordt, zegt hij, houd in gedachten. Timotheus, mijn kind, denk er voortdurend aan. Want wat in gedachten is, herinnering, niet als een dode herinnering aan iemand als Methuselah. Want die zijn gestorven, die zijn er niet meer in die zin. Zoals wij over ontslapende praten, hoe sterk ze ook nog in ons leven aanwezig kunnen zijn naar de geest, maar toch, je kunt niet zeggen, vader, help me nog eens even. Je kunt hoogstens zeggen, vader zou dit of dat gezegd hebben. En jij, dochter, die nu ook al een moeder bent, je kunt niet zeggen, ik zal moeder eens vragen. Hoogstens denk je, moeder zou dit of dat gezegd hebben. Houd in gedachten, zegt de apostel, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. De apostel wil hier niet zozeer tegen Timotheus zeggen of aan Timotheus schrijven. Denk erom, er is wel een opstanding. Er is wel een opstanding. Er is een opwekking. Nee, natuurlijk, dat is waar. Maar hij wil zeggen, Timotheus, wij hebben een levende Here. Dat wil hij zeggen. Niet zozeer het feit van de opwekking, maar het feit van de levende, wil hij voorstellen aan Timotheus. Timotheus heeft de Heer Jezus niet gekend. Timotheus valt onder die groep. Zalig zijn zij, Thomas, die niet gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Timotheus valt onder degene waar Paulus van geschreven heeft, het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het gepredikte woord van God. Hoe zullen ze geloven indien het hun niet gepredikt wordt? Timotheus is, zou je zeggen, op de gewone manier, zoals de Heilige Geest werkt in de nieuwe bedeling, bijgebracht en toegebracht, geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat moeder niet kon en grootmoeder niet kon, en eigenlijk Paulus ook niet, dat heeft God gedaan door het levende en krachtige woord in zijn hart te doen ingaan. Houd in gedachtenis, mijn geliefde kind Timotheus, dat Jezus Christus de uit de doden opgewekte is. Dat er in hem iets nieuws gekomen is. Een nieuwe situatie, een nieuwe staat. Een nieuw gezicht. Lazarus is opgewekt en gestorven. De jongeling van vandaarin is ook opgewekt. Het waren heenwijzingen naar Christus die triomferen zou over de dood. Maar Jezus
Christus is als die geheel enige, de eerstgeborene uit de doden. Dat Jezus Christus de levende is. O geliefde gemeente, dat heeft Timotheus nodig als het hem voorkomt dat de duivel de baas is, dat de zonde de laatste slag zal winnen, dat wij het vlees de overwinning zullen behalen. Dat heeft hij nodig als het lijkt dat het zo stil is en zo stil wordt. En dat bedekt en openlijk het vergif van de dwaling tevoorschijn komt. Hij heeft zo nodig te weten, herinnerd te worden en zich altijd te herinneren dat wij er niet voor staan, maar dat hij ervoor staat als de uit de dood opgewekte. Dat het zijn zaak is, dat het zijn leven is, dat het zijn duur gekochte gemeente is. Timotheus mag niet verzagen, dat wil de apostel niet. En nu kan hij wel op allerlei manieren proberen lichtpuntjes te ontdekken. Er zijn toch ook nog wel echte gelovigen. Of je moet alles niet over één kam scheren. En noem maar op, zoals wij vaak gewend zijn elkaar moed in te spreken. Dat er toch ook nog wel andere dingen te zien zijn. Dat is ook goed om te gedenken wat de Heere doet. Maar het is niet de kern, het is niet het draagvlak. Het is niet de troost. De moed, het houvast, dat is alleen dat Jezus Christus leeft, dat wij geen dode, werkeloze zaligmaker hebben, maar een levende Heer. Dat hebben wij ook zo nodig, niet alleen Timotheus, maar wij ook. Wij ook, die overspoeld worden door alles en nog wat. Wij, die van binnenuit geen houvast kunnen krijgen op ons, op de eeuwigheid, op het leven. Want de dood werkt in ons. Wij, die vaak in moedeloosheid, met een gevoel van tragiek onze weg gaan, van het opgaan, blinken en verzinken. Wij, die ook aangevochten worden door allerlei leer, door allerlei leugen, dat zich als waarheid aandient. Wij, die leven onder de uitnodigende stem van de wereld die in het boze ligt, waar de gedaante van voorbij gaat. Wij die gewaar worden dat we geen basis hebben, geen basis, geen kracht hebben om werkelijk het hoofd omhoog te houden en om de boze weerstand te bieden en overeind te blijven, zodat wij dan moeten zeggen, Heere, wie zal er van Jacob blijven staan? Ik niet. En nu verplaatst de apostel zijn kind. Ik zie dat zo voor mijn ogen gebeuren, hoe hij deze jonge broeder als het ware bij de schouders pakt en hem het oog naar boven richt, ver van de wolven, ver van zichzelf, ver van eigen mogelijkheden en eigen krachten, houdt in gedachten is, jongen, denk er toch aan, we hebben met een levende zaligmaker te doen, met een levende Heer. Kijk dan maar weer naar de gemeente. Maar eerst houd in gedachten is bij alle kijken en alle gewaar worden wat er te doen is, wat er te koop is, bij jezelf, bij de kinderen, in de gemeente, in de gezinnen, in de wereld, op je werk en noem maar op. Houd toch in gedachten is, denk er toch aan, wij hebben te maken met een levende Heer. Wat belangrijker. Wat allerbelangrijkst, want je loopt met jezelf vast. Je vindt bij jezelf niet de levende Heer, want dat ben je niet, dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Dat komt wel uit als wij in druk, in ziekte, in sterven terechtkomen. Wat blijft er van ons mensen over? Niets, machteloosheid, alle beraadslagingen vergaan, alle boze woorden verstommen. Het is gelijk uit. Waar is nou je onstuimige toorn? Waar is onze hatelijkheid? Waar is het allemaal? Waar moet je dan beginnen? Nee, geliefde, er is maar één levende Heer. Dat is Jezus Christus. Hij is de opgewekte. Hij is de nieuwe schepping. Hij is de nieuwe mens naar God geschapen. En dat wil die broeder Timotheus, Paulus wil dat broeder Timotheus als het ware ingeven, ingieten, als een medicijn. En tegelijkertijd wil hij hem ook een duwtje in de rug geven. Daarom zegt hij dat Jezus Christus, vaak zegt Paulus, Christus Jezus. Heel vaak. Hier zegt hij Jezus Christus. Daar bedoelt hij dit mee. Jezus is de naam van de hemel gegeven, van de Vader gegeven. Jezus is de naam zoals die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat is zijn mensnaam, zijn persoonsnaam, zaligmaker. Maar dat betekende dat hij als Jezus zo diep heeft gebogen, dat hij door veel, door alle verdrukking is heen gegaan. Tot door de godsverlating heen. Dat hij veracht is. En miskend. Gehoond en gesmaad. Dat er geen perspectief leek te zijn. Geen uitkomst. Maar alleen maar de dood. Maar deze Jezus is door de Vader tot een Heer en Christus gemaakt. Hij was het wel. Maar de heerlijkheid van zijn ambtelijke dienst is zo sterk openbaar geworden in zijn heerlijkmaking, in zijn opwekking. Dat is de koning der koningen en de Heer der Heeren. Wat wil Paulus aan Timotheus zeggen? Hij wil zeggen, ach jongen, je weet dat de koning niet als een aardse koning hier op aarde kwam en gewandeld heeft en geregeerd heeft. Maar hij kwam als Jezus van Nazareth, de man van smarten, verzocht in krankheden. En die Jezus die heeft gezegd, die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. En die Jezus heeft gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Die Heere Jezus, die is gekomen in de plaats van ween en acht. Hij is gekomen midden in de dood, midden in de hel. En zo voerde de weg van deze Jezus. Door de dood en het graf naar het leven. God heeft hem de smarten des doods ontbonden. Hij heeft hem heerlijk in vrijheid gezet. hem een kroon gegeven van het fijnste goud. Tot zegen heeft hij hem gesteld. Bedoeling? Wat is de bedoeling? Och, die Boethius. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken of te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Timotheus, denk aan Jezus Christus, hoe hij door de vernedering en de dood heen tot een Heere en Christus geworden is. Laat dat als het ware zo in je gedachten functioneren. Dat jij ook achter hem aan, door veel verdrukking, in zult gaan in het leven, in de stad. Paulus weet het toch zelf bij eigen ervaring. Hoe is deze man begeesterd om het evangelie te brengen van Jeruzalem tot Rome, Damascus en de toenmaals bekende wereld. En nu is het voorbij, maar het is niet voorbij. Maar nu zit hij daar geketend in zijn gevangenis. Geen hoop meer op bevrijding. Hierop aan. Verlangende om zijn zoon Timotheus nog eens te zien. Wetende, ik word ontbonden. En dan al die donkere wolken en moedeloosheden waar Timotheus mee wordt geconfronteerd. Waar de gemeente mee wordt geconfronteerd. Waar wij mee worden geconfronteerd. Is het niet om alle moed te laten varen? Nou blijft hij alleen over. De vrienden trekken zich terug. Wat moet je dan zeggen? Het waren geen echte vrienden. Ja, dat zeggen wij. Echte vrienden die geven de leven voor elkaar. Ja. Heel mooi. Paulus zegt, die van Klein-Azië hebben zich van mij afgewend. De Heeren rekenen het hun niet toe. Dat is andere praat. De Heeren rekenen het hun niet toe. Maar dan moet je al die aspecten eens bij elkaar laten komen bij dat mannetje daar in de gevangenis. Drijf. Je zou zeggen, man, alsjeblieft. Heer, alsjeblieft, laat hem nog 10, 20 jaar leven, 30 jaar. Want hij weet wat er te koop is, maar het wordt stil om hem heen. Er is niemand bijna. Lucas is lang gebleven. Maar waar zijn ze allemaal? Straks, binnen heel korte tijd, weet hij, komt het einde. Niet te midden van kinderen en kindskinderen. Niet in een bed. Maar een liquidatie door Romeinse soldaten. O, wat heeft die man zelf nodig? En wat ervaart hij? Hij werd ook wel eens overvallen. Door mistroostige gedachten. Dat hij bedroefd was. Als hij alles schade slaat wat er gebeurt. En nou mag hij uit de troost waarmee hij zelf getroost is. Tegen Timotheus zegt, denk eraan jongen, Jezus Christus is de levende Heer. Als die dood was, dan zou het niet meer helpen, dan zouden wij nog lang leven. Als die niet de opgewekte was, dan zouden we zo oud worden als Methuselem. Maar dan was die noodlottige cirkel nooit gebroken. En hij stierf, en hij stierf. Dan bleven we hangen in de verwekkingen, maar niet in de opwekkingen. ontdekking zouden we ons steunpunt vinden. Maar nu, Jezus Christus is via het kruis naar de troon gegaan van de Vader. Hij is uit het zaad van David, zegt Timotheus nog eens, of zegt Paulus nog eens tegen Timotheus, schrijft hij. Is dat zo belangrijk? Is dat om aan te tonen dat Jezus Christus waarachtig mens geweest is? Dat niet in dit verband. In dit verband is van de grootste betekenis. Waar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. David kreeg de koningsbelofte. David had de belofte dat tot in alle eeuwigheid de troon bezet zou zijn. En God had tegen hem gezegd, ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Uit het zaad van David wordt hier getekend in het aspect van de glorie. En zijn heerschappij zal geen einde hebben. De heerschappij is op zijn schouder. Dat was het. Daarom zegt hij hier uit het zaad van David. Jezus Christus is die eeuwig levende koning. De dood heeft geen vat meer op hem. Niets meer. Hij leeft. Oh, wat hebben wij vandaag, geliefde gemeente, nog zeker zo hard nodig als toen. Dat hebben de jongen en de ouden nodig. Wij, ze zeggen wel eens, ja, die staat met één been in het graf. Maar ergens staan we allemaal met één been in het graf. Maar zoals het zich dan laat aanzien, een mens verzwakt zijnde geeft de geest. En nu dit, o, je mag de geest geven. Ik wil het nog eens zeggen. Zegt Paulus, nog eens influisteren. Laat je laatste gedachte zijn. Als je ogen gaan breken en de gulden schaal in stukken gestoten wordt. En het misschien gonst in je oor. Hij leeft. Hij is de koning. Ik sterf op zijn onzichtbare hand. Op zijn woord heb ik gehoopt. Ik heb niets. Ik kan mij niet losmaken uit de keten van de verwekkingen. Ik kan mij niet losmaken uit het stof van de dood. Ik kan het niet. Maar ik bezwijk. Ik hou op. En het laatste wat ik weet, dat is een wetenschap des geloofs, die ik niet kan bewijzen, die ik niet hoef te bewijzen, is: hij leeft. Hij zal het doen. Ik kan niets meer doen. Ik val uit elkaar. Hij zal de laatste over het stof opstaan. En ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen, welk ik voor mij aanschouwen zal en geen vrede. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Daar heb je het geheim. Ook na de paasdagen heb ik dit zo graag willen zeggen, mogen zeggen. Tegen allemaal. De kleine kinderen en de grote kinderen. En de grijzaard. En de oude oma. En de zieken. En de gebrekkigen. En de gezonden.
wat is gezond?
Dit. Dat wij in gedachtenis zouden hebben. Dat wij met een levende Heer te doen hebben. Vandaag nog. Naar mijn evangelie, zegt Paulus. Dat zegt hij hier in dit verband. Timotheus, je weet het nog wel. Hoe het daar kon, hè? In Lystra. Hoe misschien je moeder gezegd heeft, oh, je gaat nou een keertje mee. Of er is nou iemand. Die heb je nooit gehoord, misschien. En Paulus, vroeger was de vervolger nog erger dan jij. Jou interesseert het niet zo, maar dat was echt een vijand. Kom nou eens. En toen heeft hij het evangelie gehoord van die Heere Jezus die voor vijanden zo leven gaat. Toen heeft hij gehoord dat wij onze weg verdorven hebben, maar dat hij alles in orde heeft gemaakt. Daarom klinkt dat zo vertrouwd naar mijn evangelie. Dat weet je, Timotheus. Dat heb je gehoord. Dat heb je toen gehoord. Dat is het evangelie wat de Heere mij heeft toebetrouwd om dat door te geven. En wat ik ook aan jou heb toebetrouwd, evangelie, dat pand. Om dat te mogen bewaren. Oh, ik hoop, geliefde gemeente, dat er niemand van ons achterblijft. Zoals de apostel zegt, in welke gevonden wordt een boos en ongelovig hart om van de levende God voor eeuwig af te wijken. Maar dat we allemaal in deze wereldtijd waarin wij leven, diep mogen meedragen in onze hart. Door het geloof. Hij leeft. Ik ben dood. Ik ga dood. Ik sterf. Maar hij leeft. Ik ben benauwd. Hij is van angst en zorg ontslagen. Hij heeft gezegd, ik laat je niet in de steek. Als je sterft ook niet. Ik laat je niet in de steek. Je kunt ervan op aan. Ik ben bezig. Ik trek je naar me toe. Door wonderlijke wegen, ziektes, afmattingen, pijnen, geestelijke, lichamelijke afwijkingen. Maar ik trek je naar je toe. Ik ben de leven. De duivel heeft je niet. Hij krijgt je niet. De duivel zal het niet winnen en de zonde zal het niet winnen. En jij zult het niet winnen. Ik zal het overwinnen. Zegt die trouwe, levende zaligmaker. Als dat niet waar is, dan kunnen we beter alles besluiten. De kerk, het woord en nog maar wat aan todderen. Maar zo is het niet. Geliefde gemeente, ik roep het u toe. En Gods geest roept het in onze harten. De Heer is waarlijk opgestaan. Wij hebben een levende Heer. Amen.